Vervolgens zal u gelezen worden uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden u Matteüs 2 vanaf het eerste tot en met het 18e vers.
Toen u Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door den profeet: gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was. En hen naar Jeruzalem zendende, zeide: reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeken, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zeiden, vonden zij het kindeken met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte. En wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeken en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is, door den profeet zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, waar van 2 jaren oud en daaronder, naar den tijd dien hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, en een geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 16, 17 en 18 van Matteüs 2. Matteüs 2, de versen 16 tot en met 18, waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen: als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Geliefde gemeente, de engelen hebben gezongen: vrede op aarde. Wanneer we onze tekst van vanmorgen daar nu eens naast leggen, zouden we de vraag kunnen stellen: klopt dat wel? Want onze tekst spreekt niet van vrede. Onze tekst spreekt van het doden van kleine kinderen. Bloed van onschuldige kinderen tussen aanhalingstekens vloeide. Is dat vrede? Uiteindelijk, geliefde gemeente, zal er inderdaad volkomen vrede zijn op deze aarde. Maar dat zal pas zijn na de dag van de wederkomst. Tot aan de dag van de wederkomst zal het anders zijn. Gods kinderen mogen wel iets van vrede in hun hart ervaren. Een wonderlijke vrede die alle verstand te boven gaat. Maar er zal ook veel strijd op deze aarde zijn. Dat heeft de zaligmaker zelf gezegd. In Matteüs 10 vers 34 en volgende versen lezen wij: immers meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op deze aarde. Daar hebt u het al. Op deze zondige aarde zal die volmaakte vrede nog niet zijn. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Niet dat kinderen vervelend moeten doen tegen hun ouders, dat wordt er niet mee bedoeld. Maar als er een kind in een onbekeerd gezin tot waarachtige bekering mag komen, dan schept dat een tegenstelling in zo'n gezin. En daar wordt hierop gedoeld. Het kan zelfs zo ver gaan in de eindtijd dat een ouder zijn kind aanbrengt en een kind zijn ouder aanbrengt bij de vijanden. Het zwaard, verdeeldheid, vijandschap, dat zal er zijn tot aan de jongste dag. Wie de wereld lief heeft, geliefde gemeente, is een vijand van God en een vijand van zijn volk. Maar wie de Heere mag lief hebben, is een vijand van de wereld. Een vijand van de duivel, een vijand van de zonde. En die twee Die twee partijen staan nu tegenover elkaar en strijden met elkaar. Dat zien we ook in Matteüs 2. Herodes, hij staat aan de kant van de duivel. De duivel doet alles om de geboren zaligmaker te doden. Maar Jozef en Maria mogen zorgen voor het kindeke door de voorzienige leiding van God. De Heere zelf staat ervoor in dat zijn enig geboren zoon niet door Herodes wordt omgebracht. En daarin zien wij iets schitteren van die grote overwinning die de Zoon van God zal behalen op al zijn vijanden. Een overwinning waar klein en groot in de genade hier in beginsel en eenmaal volmaakt in zullen delen. Zo komen wij tot de tekstwoorden van deze morgen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk vernomen had, onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. De kindermoord. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen wij stilstaan bij een tweetal zaken. In de eerste plaats een duivelse aanslag. En ten tweede een goddelijke overwinning. De kindermoord, in de eerste plaats een duivelse aanslag. Ten tweede een goddelijke overwinning. De duivel is er de eeuwen door al op uit geweest om de zaligmaker niet geboren te laten worden. Dat heeft hij geprobeerd door de jongetjes te laten verdrinken in het water van de Nijl in Egypte. Maar de Heere heeft zijn volk verlost, opdat uit dat volk in Kanaan de zaligmaker geboren zou worden. Weten jullie nog een poging, jongens en meisjes, van de duivel? Om heel dat volk van Israël uit te roeien? Dan moeten we denken aan de tijd van Haman. Toen het merendeel van het volk in ballingschap verkeerde, toen Kanaan ook aan Babel onderworpen was. Haman, een onderdaan van de duivel, had een hels plan uitgedacht en een wet laten maken die beval dat alle Joden in heel dat geweldig grote rijk gedood zouden moeten worden. Maar het is niet gebeurd. We lezen dat in het boek Esther, hoe de Heere alles heeft omgekeerd. Hoe de Joden zich tegen hun vijanden verweerd hebben. Want dat volk mocht niet ten onder gaan. Uit dat volk immers moest de zaligmaker geboren worden. En als de zaligmaker geboren is, wil de duivel alles proberen om de geboren zaligmaker te doden. Daartoe wil hij gebruik maken van koning Herodes. Herodes was geen afstammeling van David, maar een Edomiet, een nakomeling van Esau. Deze Herodes heeft van keizer Augustus weten te verkrijgen dat hij koning werd in Jeruzalem. Hij wordt Herodes de Grote genoemd omdat hij veel grote bouwwerken tot stand heeft gebracht. Deze koning Herodes heeft geprobeerd om in een goed blaadje te komen bij het volk van Israël, bij de Joden. Daartoe heeft hij de tempel enorm vergroot en luisterrijker en heerlijker gemaakt. Eigenlijk er een tempel van gemaakt die kon concurreren met de Griekse tempels uit de dagen van Herodes. En ook heeft hij in een tijd van hongersnood met eigen geld voedsel en kleren uit Egypte laten komen om de Joden van het nodige te voorzien. Aan de andere kant deed hij ook dingen die tegen de opvattingen van de Joodse leidslieden ingingen. Hij bouwde grote amfitheaters waar sport bedreven werd op een manier waar de Joden wel aanstoot aan moesten nemen. Ook was hij wreed en bloeddorstig. Hij trouwde met Marianne, iemand afkomstig uit de Maccabeën, eigenlijk afkomstig nog van koning David. En daarmee probeerde hij zijn koningschap te wettigen en een wettig tintje aan te geven, alsof hij toch ook in zekere zin een nakomeling van David was die zat op de troon in Jeruzalem. Maar als hij maar dacht dat iemand van hem de macht wilde overnemen, als hij zich maar enigszins bedreigd voelde, dan ruimde hij zulke mensen uit de weg. Ook zijn vrouw heeft hij gedood. 3 van zijn kinderen, zijn schoonmoeder, de grootvader van zijn vrouw en zelfs de hoge priester, die ook familie van zijn vrouw was, heeft hij laten ombrengen. Een zeer wrede koning. En van deze man heeft de duivel gebruik willen maken om de zaligmaker te doden. We lezen hoe dat gegaan is. De wijzen uit het oosten zijn bij hem gekomen in Jeruzalem, bij het paleis van de koning. Ontroerd. Dat is een heel sterk woord. Dat is net zo'n woord als van Zacharias werd gebruikt toen de engel hem verscheen tijdens zijn dienstwerk in de tempel. Toen werd ook Zacharias ontroerd. Het greep hem bijzonder aan. En datzelfde woord wordt gebruikt als de discipelen in nood verkeren op het meer van Galilea. En de zaligmaker komt tot hen, dan denken zij een spooksel te zien. Ze werden ontroerd. Herodes werd heel sterk aangegrepen door het bericht dat hij hoorde uit de mond van deze wijzen. Zou er dan een nieuwe koning geboren zijn? En hij laat de schriftgeleerden en overpriesters bij zich komen. En hij vraagt het aan hen waar de Christus zou geboren worden. Dus hij twijfelt er blijkbaar niet aan. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En als Herodes dat weet, laat hij de wijze weer bij zich komen. En hij vraagt heel nauwkeurig wanneer de ster aan hen verschenen is. En hij stuurt ze dan naar Bethlehem. En hij zegt: reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben. En dan blijkt uit de oorspronkelijke taal dat het geen vraag voor Herodes was. Maar hij was ervan overtuigd dat zij dat kindeke zouden vinden. Boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Wat een bedrieger, zouden we zeggen, niet waar, jongens en meisjes, wat een huichelaar. Aanbidden wordt hier gezegd. Dat woord neemt Herodes op zijn lippen. En dat aanbidden, dat betekent dat hij heel eerbiedig voor de zaligmaker, voor de Christus, zou neerbuigen. Letterlijk staat er eigenlijk: met je hoofd voorover op de grond buigen. Net zoals de Mohammedanen doen als ze bidden. Daar zie je wel eens een foto van in de krant, nietwaar? Zo zou deze Herodes voor Christus willen neerbuigen. En die diepgebogen houding geeft aan dat hij Christus als koning zou willen eren. En hij leefde juist het tegenovergestelde in zijn hart. Hij wilde Christus als koning helemaal niet eren, maar hij wilde hem doden. Hoe staat het nu met u en mij, geliefde gemeente? Denken we eigenlijk, jongens en meisjes, wat is die Herodes? Toch een gemene man. Maar zijn wij beter? Het kwaad zit bij ons van binnen. Willen wij van nature neerbuigen voor Christus? Willen wij de heerschappij uit handen geven? Hoe vaak zegt een mens: ik maak uit wat ik wil en ik doe wat ik wil. Dat kom je soms ook op huisbezoek tegen. Als ambtsdragers eerlijk en liefdevol waarschuwen dat men er niet onder wil buigen. En die ambtsdragers komen niet op eigen gezag. Die komen op gezag van de koning der kerk. Zou dan in wezen zoveel anders doen als we de ernstige oproepen en liefdevolle waarschuwingen van ambtsdragers naast ons neerleggen? We zijn van nature dood in de zonden en de misdaden. We zijn vanuit onszelf een onderdaan van de duivel. Net zoals deze koning Herodes. En hoe kan daar verandering komen? Wel, dat werkt de Heer. Dat is het enige antwoord dat wat ik u kan geven. Want de mens zal het uit zichzelf echt niet zoeken. Laat u dat maar niet wijs maken. De Heer is de eerste die begint in het leven der zijnen. Wel zijn wij verantwoordelijk, dat is een andere zaak. Dat wil zeggen, wij hebben onze plichten te vervullen. Wij hebben naar de kerk te gaan. Want juist de prediking wil de Heer gebruiken om onderdanen te maken. Om los te rukken uit de macht van de vorst der duisternis. En over te brengen het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wat een wonder, niet waar? Als we echt willen buigen voor deze koning. Als we deze koning, die zijn leven gegeven en zijn bloed gestort heeft, willen aanbidden. Onder alle omstandigheden willen vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal?
Dat is Gods eigen werk. Als we altijd en overal vragen, Heere, wat is uw wil? Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Wat een wonder. Als dat onder jong en oud gevonden mag worden. Die koning, koning Herodes, hij denkt er niet over. Onder de geboren koning der Joden te buigen. Hij wil die koning doden. Wat een dwaas eigenlijk. Hij was al omtrent 70 jaren. En eer dat die geboren koning volwassen zou zijn, zou hij al lang gestorven zijn. En toch, hij wil die koning doden. Die wijzen zijn naar de geboren koning der Joden gegaan, naar de Christus. Die hebben hem wel aanbeden. Hun schatten aan hem gegeven. De Heer heeft ervoor gezorgd dat die wijzen niet meer terug zijn gegaan naar Herodes. En als Herodes zag, vers 16, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig bedrogen. Dat is dat een heel sterk woord. Het houdt ook in dat hij zich bespot voelde. En datzelfde woord bedriegen of bespotten wordt ook meerdere malen gebruikt als het gaat om het lijden van de zaligmaker. We lezen dat in Lucas 22 vers 63. En de mannen die Jezus hielden bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen ze hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggen de profeteer, wie is het die u geslagen heeft? Wat een spot, nietwaar? En dan ook in Lucas 23, het 36e vers. Ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf in. Bespotten. Wie met de geboren koning der Joden spot en nooit het leven der bekeerden kennen, zal zijn toorn ondervinden. Herodes, hij voelde zich bespot. Hij voelde zich miskend. Een heel sterk woord gebruikt hij daarvoor. In plaats dat het hem tot inkeer gebracht zou hebben. In plaats dat hij gedacht zou hebben, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Ging hij voort op zijn zondige weg. Eerst wilde hij door middel van die boodschap der wijzen te weten komen wie de geboren koning der Joden was om hem te doden. En nu? Nu laat hij alle kinderen van 2 jaar oud en eronder de jongetjes doden. Toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. En dan gaat hij in vervulling wat we lezen, Jeremia 31 vers 15. Een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost worden omdat zij niet zijn. Rachel was tussen Rama en Bethlehem gestorven en daar ook begraven toen zij haar tweede kind had mogen voortbrengen, Benjamin. En nu betekent deze tekst eigenlijk als een lezende profetie van Jeremia, als Rachel nog geleefd zou hebben tijdens de wegvoering in de Babylonische ballingschap, dan zou zij geweend hebben. Want ook haar nageslacht werd weggevoerd in de Babylonische ballingschap. Zij die daar woonden rondom Bethlehem weggevoerd. En nu opnieuw. Als Rachel nog geleefd zou hebben, zo betekent deze tekst. Dan zou zij geweend hebben vanwege het ombrengen van deze kinderen. Maar als we dan verder lezen in de profetieën van Jeremia, dan blijkt dat de Heere ook die droefheid weer gaat wegnemen. Want we lezen Jeremia 31 vers 16. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. Dat is ook gebeurd. De ballingen die in Babel waren, heeft de Heere teruggevoerd naar Kanaan, opdat ook daar de zaligmaker geboren zou worden. En dan lezen we vers 20, dat de Heere tot Efraïm spreekt als tot een troetelkind. En in vers 31 dat de Heere een nieuw verbond met zijn volk heeft opgericht. En in 34ste vers dat de Heere de zonden overtredingen vergeeft. En 38 dat de steden herbouwd zouden worden. En dat is ook gebeurd. En daar ligt nu in opgesloten dat de Heere zijn enige geboren zoon zal bewaren. Die zal wel in de ballingschap gaan in Egypte, om daar verborgen te zijn tegen de vijandschap van Herodes. Maar hij zal uit Egypte ook weer terugkomen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. We lezen dat in vers 15. En dat betekent niet alleen dat het volk van Israël uit Egypte verlossen, maar ook dat de Zoon van God weer terug zal keren uit Egypte. En dat betekent nog iets. Zou u het weten, geliefde gemeente? Het betekent ook dat de Heere de zijnen verlost uit de heerschappij van de helse farao. En uitleidt uit Egypte, doorleidt door de woestijn van dit leven. En inbrengt in het hemels Kanaan. Waar zitten wij? In Egypte of in de woestijn? Van nature voelen we ons thuis in Egypte. Zijn we met Herodes, een onderdaan van de duivel. Maar de Heere werkt wonderen. Hij opent blinde zielsogen, zodat een mens gaat zien het God onterende van de zonde. Zodat hij gaat zien dat hij God kwijt is door eigen schuld. Daar komt een droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Een roepen vanuit de benauwdheid, vanuit de verdrukking om verlossing. En op dat noodgeschrei werkt de Heere wonderen. Verlost hij in beginsel uit dat Egypte van de zonde en brengt hij in de woestijn, op weg en reis naar het hemels Kanaan. En in de woestijn worden Gods kinderen gevoed door hemels manna. Gevoed door de prediking van Gods woord, mag u er honger naar hebben. En gevoed door hem, die het ware manna is, dat uit de hemel is afgedaald. Een listige, een duivelse aanslag. Maar die duivelse aanslag is mislukt. En vandaar onze tweede gedachte. Een goddelijke overwinning. De Heere zelf staat in voor de bescherming van zijn enige geboren zoon. Want hij geeft bevel door middel van de engel des Heren die Jozef in de droom verscheen. Sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. De Heere waakt over zijn zoon. De duivel kan niet verder gaan dan hij toelaat. En dat betekent, geliefde gemeente, dat de Heere ook nu over zijn volk en kinderen waakt. De duivel kan soms heel ver gaan onder de toelating van God. Maar één ding kan hij nooit. En dat is het nieuwe leven uit het hart van Gods kinderen wegnemen. In Egypte is Israël gespaard. Het plan van Haman is mislukt. Het doden van de zaligmaker is niet gelukt. Ook later niet. Toen zijn hoorders hem van de steilte wilden afwerpen uit haat en vijandschap jegens zijn prediking en optreden. Op Gods tijd en op Gods wijze is de Zoon van God gestorven. Heeft hij zijn leven afgelegd. Zijn sterven was een daad. Een daad van gehoorzaamheid aan zijn vader. En een daad van liefde tot de deugden van zijn vader en tot zijn kerk. En die doodgeliefde gemeente betekende niet de nederlaag, nee. Want aan het kruis heeft de enige geboren zoon van God uitgeroepen. Het is volbracht. De duivel is overwonnen. De Satan is verslagen. De zaligheid is verworven. De duivel zal Gods volk en kinderen niet in de hel kunnen krijgen. Ze leren wel dat ze helwaardig zijn, dat is wat anders. Heb u het ook mogen leren? Helwaardig te zijn? Nou, misschien denkt u, met mij valt het nog wel mee. Ik leef toch tamelijk netjes. Er valt niet zoveel op mij aan te merken. Toch, geliefde gemeente, als de Heere gaat ontdekken, worden we helwaardig. Waarom? Omdat ene zonde de eeuwige vloek en het eeuwige oordeel al waardig maakt. En hoeveel zonden zijn er niet? En daarom de helwaardigheid wordt ingeleefd, beleefd op de leerschool van Gods geest. Maar dat vindt nu ook plaats. Opdat er oog zou komen voor Christus. Die af is gedaald uit de hoge hemel op deze lage aarde. Om de helse smarten en benauwdheden door te gaan maken. Hij de helse smarten doorgegaan en doorgemaakt. Om helwaardigen daarvan te verlossen. O, is dat niet onuitsprekelijk groot, geliefde gemeente? En wat is het dan rijk? Dat de Heer niet alleen zijn zoon heeft bewaard, totdat de tijd aanbrak dat hij zijn leven zou gaan afleggen, als een losprijs voor velen, tot verzoening van de zonden der zijnen. Ja, zo beschermt de Heer ook zijn volk en kinderen in het strijdperk van dit leven. En zeker, dan kan daar heel veel verdriet zijn. We lezen dat immers een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat zij niet zijn. Er zijn er in ons midden die daarvan afweten wat dat is, die dat beleefd hebben. Eén of meer kinderen moeten afstaan, plotseling of na een slopend ziek zijn. Wat kunnen er dan hun vragen zijn? Wat zijn mensen dan moeilijke vertroosters? Mensen kunnen van alles aandragen en kunnen zeggen: wie weet waarvoor je bewaard bent, Want als je kind groot geworden zou zijn, wat zou het misschien wel niet gedaan hebben aan zonden en aan ongerechtigheden? En ook kan er gezegd worden, niet iedereen wordt even oud. En het kan ook gezegd worden, de Heere heeft toch alles bepaald. En in zekere zin zit daar wel iets in. Maar dan wordt de mens zomaar niet door getroost. Wat een snikken en verdriet kan er niet zijn in het hart. Als een dierbaar pand van de zijde is weggenomen. Dan kan het ook zijn dat men weigert getroost te worden. Het is wel waar dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. En zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Maar dat beleeft de mens zomaar niet. Het is genade om daaronder te mogen buigen. Ik las een hele mooie uitdrukking van Luther. Weet u wat Luther zei? Als het gaat om leed en verdriet in het leven, dan is het net als met een Hebreeuwse Bijbel. En misschien weet u dat. Een Hebreeuwse Bijbel begint achterin. Met Genesis 1 van achteren naar voren. En zo, zegt Luther, is het met leed en verdriet in het leven. Als het net begint, als het pas gekomen is, verstaat een mens het meestal niet. Maar als hij erachter mag staan en de Heere laat er licht over vallen en laat zien dat alles heeft mede moeten werken ten goede, dan mag het handelen van God goedgekeurd worden. En zeker, geliefde gemeente, het is waar. Een mensenkind mag de Heere niet ter verantwoording roepen als het gaat om moeilijke omstandigheden, onbegrijpelijke wegen en zeer verdrietige en pijnlijke zaken die het hart als van een scheuren. Maar toch leven die waaroms nogal eens van binnen, of niet? Dat we dan met die waaroms tot de Heere mogen gaan. Bijzonder wanneer we hem mogen vrezen. Met die waaroms in de binnenkamer mogen worden uitgedreven. Om het van de Heere alleen te verwachten. Om kracht van hem af te smeken. En om het ook te vragen, Heere, zou ik uw doen mogen goedkeuren? Zouden uw wegen vrucht mogen afwerpen in mijn leven? Groot als dan beleefd mag worden. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Wat een verdriet, daar rondom Bethlehem. Maar het heeft een keerzijde. Doordat die kinderen gedood werden, werd de zaligmaker gespaard. Herodes tevreden gesteld. De zaligmaker ontkomen, zouden we kunnen zeggen, bewaard. Door de hand van zijn hemelse vader. En zo bewaart de Heere altijd zijn kerk. Tegen de listen en de aanslagen van de vorst der duisternis. En we gaan daarvan zingen het vierde vers van Psalm 124. Want kwamen haast des vogelvangers net de loze strik tot ons bederf gezet. Het vierde vers. Van Psalm 124. koning Herodes is gestorven. Kort na de kindermoord. Toen hij zijn einde voelde naderen. Want hij was ontzettend ziek geworden. Heeft hij vele hooggeplaatsten uit zijn koninkrijk in de gevangenis geworpen. En bevel gegeven. Als hij gestorven zou zijn. Dat dan ook al die hooggeplaatsten gedood zouden moeten worden. Dat tekent toch wel zijn ontzettende wreedheid en bloeddorstigheid. Dat zelfs op de dag van zijn dood er nog velen gedood zouden moeten worden. Dat is overigens niet doorgegaan. Herodes, gestorven. Veel betekent voor de godsdienst, zouden we kunnen zeggen. Heel veel geld uitgetrokken om die tempel te verfraaien en groot te maken. Het is echt indrukwekkend als je afbeeldingen daarvan ziet. Hoe groot en majesteitelijk die tempel was. Maar het heeft hem niet gebaat. Daar ligt een les in, geliefde gemeente. We kunnen in zekere zin veel betekenen voor het kerkelijke leven. En die lijn moet ik toch vanmorgen trekken, denkende aan Herodes. En naar de buitenkant nog veel netter leven dan Herodes. Niet zo'n breedheid tentoonspreiden. Maar een net ingetogen leven leiden. Misschien zijn er dan wel die goede gedachten van ons hebben. Ja, als je maar flink geeft in het kerkelijke leven en veel betekent. Dan kan dat indruk maken op mensen. En ik zeg niet dat we het tegenovergestelde moeten doen. Maar komt het voort uit een hart dat voor die geboren koning der Joden wil buigen of niet? Leeft het al van binnen? U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Want wat we ook geven en wat we ook doen, als de onderwerping van het hart ontbreekt, zal die koning oordelen. Ik heb u nooit gekend. Namelijk gekend als een echte onderdaan van mij. Nooit als een echte aanbidder van mij. Maar een zoeker van eigen eer en aanzien. Zoals mijn koning Herodes ook. Waarom deed hij dat? Waarom gaf hij zoveel geld aan de tempel? En waarom liet hij eten en kleren komen uit Egypte om de gunst van het volk te winnen? Om zijn eigen eer en zijn eigen naam, daar ging het om. Wat is het hart van de mens toch verdorven en arglistig. En daarom als we bang zouden worden van onszelf. Dat we dan maar zouden mogen bidden met de dichter van Psalm 139 en zie. Of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Had de Heere het niet anders kunnen doen? Ja, die vraag kom je wel eens tegen. Had de Heere niet voor kunnen zorgen dat die wijzen helemaal niet in Jeruzalem kwamen, maar direct naar Bethlehem gegaan zouden zijn? Zwijg! Zulke vragen mogen wij niet stellen. Mogen wij de Heere ter verantwoording roepen? Nee toch? Hoe moeten we denken over die jong omgebrachte kinderen? Rome houdt het feest van de heilige onschuldigen. Moet eens over nadenken. Heilige onschuldige kindertjes, is dat zo? Is dat zo, jongens en meisjes? Lees je wel eens mee als het doopsformulier wordt voorgelezen? Daar staat toch duidelijk dat er geen onschuldige kindertjes zijn. Allemaal kinderen des torens. Allemaal in zonde ontvangen en geboren. En laten wij ze maar in de hand des Heren mogen leggen. En vooral bezorgd zijn, geliefde ouders, over onze eigen kinderen. Want weet u wat de duivel wil? De duivel wil niet alleen dat ouderen zijn onderdanen blijven. Maar ook dat onze kinderen zijn onderdanen blijven. En ik zeg het met diepe bewogenheid. Weten wij, geliefde ouders, waar onze kinderen gisteravond geweest zijn? Oh, zegt u, dat valt wel mee waar ze geweest zijn. Dan wil ik u aansporen om volgende week zaterdagavond maar eens te gaan kijken of dat meevalt. Wie daar heerst? De zonde. Het gif van de ongerechtigheid. Daar wil de duivel al verder mee vergiftigen. Dat is de werkelijkheid, hoor. Denk er echt maar niet gering over. En ook niet als we thuis van alles doen wat die deugd, dat kan ook nog. Dat we thuis van alles bekijken op de televisie. Op de dvd, de video, of wat er ook niet is. Tijdschriften. Dat is ook gif. Laten we waakzaam mogen zijn. Want de duivel heeft echt maar één doel. Zoveel mogelijk mensen in de eeuwige rampzaligheid krijgen. En weet u wat de Heer nu zo graag ziet? De waarachtige bekering. En wat zou het groot zijn als u als ouders daar een middel toe zou mogen zijn. Dat u biddende ouders, dat uw kinderen weten, als ik op een zondige plaats ben, ligt daar een moeder voor me op de knieën. Ligt daar een vader te worstelen aan de troon der genade. Weten ze dat, geliefde ouders? Of weten ze, nou ja goed, ik ben ook jong geweest en dat verandert wel weer. Ontzettend als we zo denken. God is elk moment van ons leven waard en heeft daar recht op. Ook van onze kinderen. En daarom, geliefde gemeente, smeek om de vreze Gods in eigen hart te mogen beleven. En dat uw kinderen ook daarin zouden mogen delen. Dan moet je zelf van de troon af, dat is waar. Dan moet je alles inleveren. Gehoorzaamheid aan die koning. Een aanbidden van hem. Denk aan die Mohammedanen, jongens en meisjes. Palm met hun neus op de grond voorover. Eerbied voor de Allerhoogste Koning. Diep voor hem neerbuigen. Hem willen gehoorzamen. Dat ligt in die houding uitgesproken. En de onderdanen van die koning, die zijn werkelijk gelukkig. Echt waar. Ja, die ondervinden wel tegenstand. Dat is ook zo. Wel vijandschap en wel verdrukking in deze wereld, maar ook de liefde van die koning, de bescherming door die koning, het onderwijs van die koning. En die koning heeft zijn leven voor hen gegeven en zijn bloed voor hen gestort. Inderdaad verdrukking. Maar dan geldt van die verdrukking dat die licht is. Licht in vergelijking met de eeuwige heerlijkheid die komen gaat. Een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, zegt de apostel Paulus. En een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Want dat volk komt de strijd te boven. Zij die de Heere mogen dienen in waarheid, zullen in Christus, in die koning, glansrijke overwinnaars, ja, meer dan overwinnaars zijn. Amen.